We openen het woord van God vanmorgen in het laatste Bijbelboek, in de openbaring van Jezus Christus aan Johannes, het 21ste hoofdstuk en daarvan de versen 9 tot en met 14, waarbij we ook stil willen staan in de prediking zo meteen. Openbaring 21, de versen 9 tot en met 14. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: komt herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende van God, uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid van God. En haar licht was allerkostelijkste steen, gelijk namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En hij had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen erop geschreven, welke zijn de namen van de 12 geslachten van de kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten en van het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten, in dezelfde de namen van de 12 apostelen van het Lam. Tot zover de schriftlezing en het gedeelte voor de prediking zo meteen. Gemeente, wanneer wij met vakantie gaan, dan zorgen we dat alles van tevoren goed in orde is. En vooral als je de grens overgaat naar een ander land, dan moet je paspoort in orde zijn, ook al wordt het niet overal gecontroleerd. Je kan en je mag ten ene male niet zonder een geldig reisdocument de grens over. Moet je kijken of het nog geldig is of dat het verlopen is. Zijn je autopapieren in orde? En zo hebben we een heel lijstje opgesteld en dat strepen we dan één voor één af. En als dat allemaal gebeurd is, dan kunnen we met een gerust hart op reis gaan. Je mag het best eens even tussenuit, toch? Want de boog kan niet altijd gespannen staan, zeggen we dan tegen elkaar. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat wij altijd, elke dag op reis zijn. Op reis naar een eeuwigheid waar nooit meer een einde aan zal komen. En dan is het de vraag, zijn onze papieren in orde als we de grens van het tijdelijke en het eeuwige leven over zullen gaan? Zijn die papieren in orde om het nieuwe Jeruzalem dat van God neerdaalt uit de hemel binnen te kunnen gaan? Dat is toch geen overbodige vraag, zou ik zo denken. Want ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. En dan mogen we elkaar wel vragen: heeft de Heiland uw paspoort getekend met het bloed dat hij reddend vergoot? Nog is het tijd. De Heere geeft gena. De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens? Is ons reisdoel het hemelse Jeruzalem? Naar de stad van de grote koning? Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Maar dan kom je niet op grond van het feit dat je hier een beste brave burger bent geweest, die nauwkeurig de wetten van het land heeft onderhouden. Daar kom je ook niet overheen met alle schatten die er in de wereld zijn, want daar kun je de losprijs en de rantsoen voor tijd en eeuwigheid niet mee voldoen. We zijn dus gewaarschuwd, gemeente, om onze zaken op tijd in orde te hebben. We gaan vanmorgen in gedachten een moment mee met apostel Johannes naar het nieuwe Jeruzalem. Hij heeft nog steeds niet uitgekeken. En dan komt er weer een engel naar hem toe. Wel een hele bijzondere engel, want het is een van de zeven engelen die de zeven violen van Gods toren over de aarde hadden uitgeworpen. En u krijgt een heel andere opdracht. En mag Johannes opnieuw iets heerlijks gaan laten zien. De engel had eerst het oordeel van God voltrokken en nu mag hij de vredebode zijn voor de apostel. was eerst geroepen om de wraak van de Heere te voltrekken. En nu wordt hij geroepen om de andere kant ervan, van die afrekening van de Heere te laten zien. De heerlijkheid van de bruid van het Lam. Dat stelt ons meteen voor de vraag, wat zullen die engelen nu voor ons zijn, gemeente? Als die grens van leven en dood over moeten gaan. Kunnen wij en mogen wij dan dat hemeltje Jeruzalem binnengaan? Want dat is geen vanzelfsprekende zaak als engelen verschijnen. We zien dat ook al op de opstandingsmorgen van de Heer Jezus Christus. Dan hebben ze ervoor gezorgd dat hij het graf niet uit zou kunnen. Wachters ervoor gezet, de zegels aan het graf. Want die vijanden van de Heer leefden op dat moment dichter bij het woord dan zijn eigen discipelen. Die dachten dat het allemaal voorbij was. Maar ze hadden die vijanden niet, want die wisten maar al te goed wat hij gezegd had. Dat die tempel afgebroken kon worden, in 3 dagen weer opgebouwd kon worden. Dat zou het op zijn eigen lichaam slaan. En daarom hadden ze alles het zekere voor het zekere genomen. Maar als dan de dode levend wordt, dan worden de levenden als doden zien. En dan gaan die wachters er vandoor. Als die engel verschijnt en die krijgen er ook geen enkel goed woord uit de mond van de engel te horen. Maar die vrouwen wel, die op dat moment naar het graf toegekomen waren om de Heere te kunnen verzorgen. Dat was hun plan immers. Maar de engel zei tegen hen, vreest gij niets. En wat zou de engel nu tegen ons zeggen als hij persoonlijk naar ons toe kwam, gemeente? Zou hij komen ten oordeel of ten voordeel? Want we moeten nooit vergeten dat het woord van God altijd wat doet. Want je komt wel eens mensen tegen en misschien hebt u ze ook wel ontmoet die zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen zin meer om naar de kerk te gaan. Wat moet ik er eigenlijk doen? Want ik ga elke keer weer hetzelfde uit als ik erin gekomen ben. Dat is niet waar. Want al zou bij wijze van spreken de hele dienst aan je voorbij gaan, gemeente. Dan krijg je toch aan het einde van de dienst de zegen van de Heere nog mee. En dan is het toch niet meer hetzelfde als dat je gekomen bent. Want wij kunnen het woord van God ook nooit aanhoren als een neutrale toeschouwer. Om straks weer over te gaan tot de orde van de dag. Want het woord van God komt naar ons toe en het is ten oordeel of ten voordeel. Wat doet dat woord van God nu in u en jouw leven? Wat doet het? Die vraag mogen we toch stellen? Want dat is een vraag waar het ten diepste alles van afhangt, gemeente. Of je dat nieuwe Jeruzalem binnen kunt gaan of niet. Alle die de Godstad binnen mogen gaan, worden hier weergegeven als de bruid, de vrouw van het Lam. Ze krijgt hier zelfs een dubbele naam. De bruid en de vrouw. Die bruid, die vrouw, is het lam, door het Lam vrijgekocht. Doordat hij voor haar zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. En hij was hij die door zijn sterven haar het leven gaf. Hij heeft die bruid vrijgekocht van zonde en schuld. Opdat ze in mag gaan in het Jeruzalem. Ze mag weten, mijn zonde, mijn schuld zijn weggenomen aan het kruis. Daar heeft hij het handschrift van mijn zonde achtergelaten. Is de schuld uit Gods boek weggedaan, ook ziet hij geen van mijn zonden meer aan, want de hitte van Gods gramschap is geblust op het kruis. Wat een eeuwig wonder, gemeente. Als u zo mag weten, ook bij die bruidskerk van de Heere te mogen horen. En daarom wordt Johannes uitgenodigd om dit te mogen zien. Komt herwaarts en ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam. En hierna neemt de engel hem nu mee in de geest naar een hoge berg. In een van de vorige hoofdstukken had een andere engel hem ook meegenomen in de geest. Maar dan naar de woestijn. En daar liet hij, die engel, hem de hoer zien. Een vrouw bekleed met purperen scharlaken, versierd met goud en een kostelijk gesteente. En die op deze wijze van een hoer probeerde de mensen te verleiden tot de zonde en afval van de Heere God. En nu gaat hij naar een hoge berg. Wat wij met het blote oog niet kunnen zien, dat krijgt Johannes nu te zien. En hij mag het als het ware zien voor ons, één voor allen. En daarom worden ook wij uitgenodigd, komt herwaarts. Ook u, jij. Hier op die hoge berg. En als je zelf wel eens met vakantie geweest bent in een van de landen met hoge bergen, dan kun je genieten van het machtige vergezicht wat je dan van tijd tot tijd hebt. Nou, dat krijgt Johannes hier nu ook. En daar op die hoge berg krijgt hij de bruid te zien. Dat beeld, als hij daar op die hoogte staat, dat ons zal herinneren aan Mozes, toen hij de berg Nebo op moest gaan. Het volk van Israël was gekomen aan de grenzen van het beloofde land. En ze zouden in kunnen gaan, maar Mozes, nee. Hij mocht dat land niet binnengaan, evenals die velen die zo ongehoorzaam geweest waren. Want van de meerderheid die uitgetrokken waren, zijn ze niet binnen kunnen gaan. Vanwege hun ongeloof, vanwege hun zonde, vanwege hun murmureren tegenover de Heere God. Maar Mozes mag vanaf die Nebo, mag hij daar dat hele beloofde land zien. Het land overvloeiende van melk en honing. Maar vanwege die ene keer notabene dat hij ongehoorzaam geweest is aan het gebod van de Heere, mag hij niet ingaan. Dat beeld zien we ook bij de Heer Jezus, als hij verzocht wordt door de duivel. Dan neemt hij hem ook mee naar een hoge berg. En dan toont hij hem al de koninkrijken van de wereld. En die kan de Heer Jezus zomaar van die duivel krijgen. Onder één voorwaarde, dat hij voor hem knielt. Maar de Heere doet dat niet. Hij wijst hem met het woord van God terug. Want die aarde is immers niet van de duivel, maar die is van zijn vader. En de volheid ervan ook. Johannes mag vanaf deze hoge berg waar de engel hem gebracht heeft, de grote stad, het hemelse Jeruzalem, zien. Alleen wanneer wij op diezelfde hoogte staan, dan kunnen we de kerk zien zoals die werkelijk is. De stad daalt uit de hemel van de Heere neer. Van boven naar beneden. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken, gemeente. Want er komt niets van beneden naar boven, want daar komt niets van terecht. Want we hebben al zo vaak geprobeerd dingen te vernieuwen, maar wij kunnen dat niet. Dat kan alleen de Heere God. Ja, in het begin waren de mensen zo hoogmoedig en u kent de geschiedenis allemaal ook wel. In Babel is er een toren gaan bouwen die reikt tot in de hemel. Ze zouden zichzelf een naam maken. Maar de Heere God kwam naar de aarde toe en hij keek wat ze daar eigenlijk aan het prutsen waren. En hij verstrooide ze door de spraak te verwarren. En ze konden niet langer meer werken. En zo zien wij dat het van boven naar beneden komt. Al het goede komt bij de Heere vandaan. En wat ziet Johannes nu? Hij ziet een stad. De namen die Johannes in vers 2 hoorde klinken hier opnieuw. De heilige stad die aan God gewijd is. De naam van Jeruzalem is niet nieuw. Een bekende naam. De stad van de vrede. Johannes ziet die stad neerdalen uit de hemel. Hoe het ook wender of keren, gemeente. Het is alles enkel alleen het werk van de Heer. Hij alleen is in staat om een hemel op aarde te brengen. Met het neerdalen van die stad op de aarde verdwijnt die grote afstand die er tussen de hemel en de aarde is. Een afstand die wij met elkaar nooit en ten nimmer kunnen overbruggen. Daar is ons leven veel te kort voor. Dan zouden we de mogelijkheid hebben. Dan kunnen we het nog niet. Door God is die afstand wel te overbruggen. En zo ziet Johannes vanaf zijn hoge plaats de stad van God neerdalen. Een stad, zo geweldig mooi, gemeente. Zoals er nooit één geweest is en ook nooit weer één komen zal. Gebouwd door de Heere. Jeruzalem, dat staat in de Openbaring steeds zo tegenover Babylon. Ook een grote stad. Een stad gebouwd door de aanhangers van het beest uit de aarde. Daar is Satan de ontwerper en de bouwmeester van. En daarom kan die stad ook niet blijven bestaan. En die zal in één uur verdwijnen, heeft de Heer het oordeel over die stad uitgesproken. omdat de vloek van de zonde op die stad rust. Maar het hemelse Jeruzalem, dat blijft tot in alle eeuwigheid. Zij heeft de heerlijkheid van God. En het eerste wat Johannes dan ziet, is de glans van die stad. Daarom flonkert ze in 1000 kleuren. Een grotere tegenstelling tot de stad van de mens is er niet denkbaar. Die stad is versierd met alles wat mensen maar kunnen bedenken en wat het hart van mensen ook nog een keer kan bekoren. De glans van de heerlijkheid is ten diepste niet te beschrijven van de stad en die heerlijkheid van God. Daar schieten onze mensenwoorden de ene maal het tekort voor. De heerlijkheid van de Heere was er ook toen de tempel en de tabernakel werden ingewijd. Hing het als een wolk boven de ingang van de tempel en boven de ark. En die heerlijkheid verschijnt ook daar waar de Heere bij mensen woont. De gemeenschap van God met mensen. En niets in het ganse heelal, gemeente, is zo heerlijk als dat je gemeenschap met de levende God mag hebben. Dat hij in je leven gekomen is. Dat jij mag kennen, de Heer Jezus Christus, als je persoonlijke borg en zalig maken. Wat een rijkdom is dat. Gemeenschap van God met mensen. Dan woont de Heer bij zijn volk en ze mogen door genade zijn eigendom zijn. En die gemeenschap die wordt hier genoten in die stad door een grote schare die niemand tellen kan. God woont bij mensen en dan kan het niet anders of daar moet ook zijn heerlijkheid zijn. En die lichtglans is dan ook blijvend. En Johannes doet nu een poging om daar toch iets van weer te geven. Verder dan een poging kan hij niet komen, want die heerlijkheid is veel en veel groter dan hij en dat wij weer kunnen geven. Hoe zouden wij met aardse woorden de hemelse heerlijkheid kunnen beschrijven? Haar licht was als de kostelijkste steen gelijk, namelijk de steen jaspis. Johannes gebruikt hier en even verderop de prachtigste edelstenen die er in de schepping gevonden zijn. Tijdens een van onze vakanties in Oostenrijk hebben ze naast elkaar zien liggen in de musea die we bezocht hebben. Prachtig. Zoals je daar zag liggen en te schitteren. En toch is het maar nog geen benadering van de werkelijkheid die God heeft, de heerlijkheid van God. Die gaat alles van de aarde ver te boven. Maar het moet in ieder geval bij u, bij jou, bij mij het verlangen naar die stad opwekken. Wat worden er allerlei pogingen toch steeds ondernomen door de nodige misdadigers om zoveel mogelijk van al die schatten in bezit te krijgen. Overvallen vinden er plaats. Banken worden er beroofd. Miljoenen worden er gestolen. Maar ze kunnen ze straks niet meenemen, want dan kunnen ze het nieuwe Jeruzalem niet mee aandoen en zo voor God verschijnen. De eerste steen die de apostel hier noemt is de steen jaspis. Die heeft verschillende kleuren. Geel, rood, bruin, groen. En hier is het rood. En als we een klein beetje op de hoogte zijn, dan weten we ook dat de borstlap van de hoge priester, waar 12 stenen op zitten, dat de kleur jaspis de eerste steen was. De rij die op de borst van de hoge priester was. Met deze steen was al eerder de heerlijkheid van God op zijn troon in de hemel weergegeven. En die lichtglans is zo geweldig en Jesaja de profeet had er ook al iets van weergegeven. Uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Deze heerlijkheid schept dan ook een scherp contrast met de rijke versiering van de hoer Babylon. Zij zal verwoest worden. Er blijft niets over als de Heere komt met zijn oordeel. Maar Jeruzalem, de stad van God, die zal eeuwig bestaan. Daar komt geen einde meer aan. En Johannes gaat nu een beschrijving van die stad geven. Die stad heeft een grote en hoge muur. En door die grote hoge muur kun je de stad als het ware al van verre zien liggen. Maar dan, als je erover nadenkt, dan kom je toch wel met een paar vragen te zitten. Waarom heeft deze stad nog een muur nodig? Als het de stad van eeuwige vrede is, dan is dat toch onnodig om er een muur omheen te hebben. Er zijn toch geen vijanden van de Heer en meer die de stad kunnen bedreigen. Want als de ruiter van het witte paard heeft hij zijn vijanden vernietigend verslagen. Er liggen ze aan zijn voeten, beest uit de aarde, het beest uit de zee, de draak en de dood. De stad hoeft ook geen muur te hebben om haar te verdedigen. Want ik zie de poorten ook nog een keer openstaan, waardoor je zo naar binnen en naar buiten kunt gaan. Wel, gemeente, deze muur is er alleen maar om die stad tot een stad te maken. Dat zien we ook in ons eigen land, in verschillende oude steden die muren hadden en die ook stadsrechten hadden. De stad heeft 12 poorten, 12, dat is het getal van de volheid. En die poort, dat is de plaats waar mensen de stad in kunnen gaan. Wat ons opvalt, gemeente, is dat getal 12 in deze twee laatste hoofdstukken 12 keer voorkomt. 12 is ook het getal van het volk van God, wat weergegeven wordt met 144.000. 12 keer 12 keer 1000. 12 met betrekking op het Oude Testament, de zonen van Jacob, waaruit het volk Israël is gesproten. En 12 heeft ook te maken met de 12 apostelen van het land die uitgegaan zijn om het woord te verkondigen en zo de gemeente van het Nieuwe Testament gevormd hebben. En 1000 is het getal van de volheid en wat dan met elkaar staat voor een grote schade die niemand tellen kan. Symbolische getallen dus. En verder ziet Johannes in die poorten ook nog een keer 12 engelen staan. En wat is de taak van die engelen daar hebben uit te voeren? Want engelen zijn gedienstige geesten die door de Heer worden uitgezonden. Meet hem maar al te goed. Nee, ze hebben niet de taak om wachters op de muren te zijn. Want dan zouden ze niet in de poort hebben gestaan. Want een wachter op de muur, zoals het vroeger het geval was, die moest in de omtrek kijken of er geen vijanden de stad naderden, om op tijd op de bazuin te kunnen blazen, dat mensen de poorten konden sluiten, zodat de vijand niet direct naar binnen kon gaan. Om zo het naderende gevaar af te wenden. Maar het gevaar bedreigde van Gods stad niet. Zijn engelen niet voor nodig? Wat is dan wel hun taak? Wel, ze moeten erop toezien dat niemand binnenkomt die daar niet behoort. Er gaat tegelijk een nodiging van die open poorten uit om binnen te gaan. En we zingen het wel eens, niet waar? Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik veilig heen mag gaan om vrede te bekomen. Die open poort laat de ingang vrij aan wie komt binnenvlieden. Aan rijk en arm, aan u en mij, komt Jezus vrede bieden. Dat is nu genade, rijk en vrij, gemeente, zelfs voor de grootste der zondaren. Voor wie? Wel, dat zien we duidelijk nu. Want die namen, die staan geschreven in die poort. Dat zijn de namen van de 12 geslachten van kinderen Israëls. Zullen bijeen vergaderd worden. Zoals ook de gemeente onder het Nieuwe Testament. Want uiteindelijk zullen ze overal vandaan komen. Uit alle geslacht, volk, taal en natie. Om de Heere voor eeuwig groot te mogen maken. Er zal er niet één achterblijven, gemeente. Zullen alle binnen kunnen gaan. Ieder die door genade het eigendom van de Heer Jezus Christus is geworden, krijgt een toegang tot die stad. Ook de kleintjes in de genade, die zich hier nauwelijks erbij durfden te rekenen, maar die door de Heer toch thuis worden gebracht. Wat zal dat ook meevallen voor hen die zelf niet durfden hopen om binnen te gaan? Wat een groot goed er dan toch voor je weggelegd is. Ziet dat er komen. Uit het noorden vandaan, het oosten, het zuiden, het westen. Ze komen aan door goddelijk licht geleid om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Ze mogen aangaan zitten aan de bruiloft van het lam. Ze mogen aangaan zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Er is voor hen allen maar één weg. Er is maar één deur. Andere mogelijkheid is er niet dan in te gaan door de Heer Jezus Christus. Want dat heeft hij zelf duidelijk gezegd. Ik ben de weg. Ik ben de deur van de schapen. En niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Dan is de vraag toch op zijn plaats, gemeente, als er die ons gesteld wordt, zult u binnengaan, zult jij binnengaan? Indringend wordt dat door een lied weergegeven. Iemand zal gaan door de paardenpoort. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Iemand die hoorde naar Zeilands woord. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Dat is niet vanzelfsprekend, want er zijn heel veel mensen vandaag, en we zien het om ons heen, die weigeren om naar de stem van de Heer te luisteren. Laten we wel rekening mee houden, als de Heer terugkomt door de wolken, dat het dan te laat is om nog de toevlucht tot hem te nemen. Want dan gaat de deur dicht. En die gaat nooit, maar dan ook nooit meer open. En dan vervolgt datzelfde lied. Iemand zal kloppen, maar dan te laat. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Roepend om redding, nu het niet meer baat. Zult u dat zijn? Zal jij dat zijn? Het is binnengaan of buiten worden gesloten. Het is of het een of het ander. Een andere mogelijkheid is er niet, gemeente. Er is geen tussenweg. Wat een wonder als je straks binnen mag gaan. Wat een levensgrote vergissing als je niet naar de stem van de Heer hebt geluisterd om te komen tot hem. Nog een keer de vraag, zult u dat zijn, zal jij dat zijn? Binnen of buiten? Vraag van levensbelang. Is jouw naam ook bij de Heer bekend? En de apostel ziet nu naar alle windrichtingen drie poorten. Drie in het noorden, drie in het oosten, drie in het zuiden, drie in het westen. Ze komen overal vandaan. En dan, ja, dan kun je zeggen, dan drie wonderen van het Koninkrijk der Hemelen. Van dat nieuwe Jeruzalem. Want daar zullen er binnen gaan die wij niet verwacht hadden. Zullen er buiten gesloten worden die wij wel verwacht hadden. Wat gebleken is dat het bij hen alleen maar een zaak van de buitenkant was en niet van het hart. Maar het grootste wonder, gemeente, is als ik zelf binnen kan gaan. Binnen of buiten. En aan die grens, daar valt ieder onderscheid weg. Daar zijn geen bevoorrechte groepen meer, gemeente. Dat iemand die rijk is, voorrang zou hebben op een arme drommel. Zullen allen enkel alleen in kunnen gaan op grond van het volbrachte werk van het Lam Gods. En samen zullen zij het met apostel Paulus moeten beleiden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door hem alleen, om het eeuwig welbehagen, kan ik straks binnengaan. Een andere weg is er niet. Iedere andere weg is een dwaalweg waar je op zult omkomen. We gaan weer terug naar de muurgemeente van de stad. Kijken we even wat er onder die muur zit. Wel, de muur van de stad heeft 12 fundamenten. Daar hebben we weer dat getal 12, gemeente. Dat betekent dus een volheid. Het fundament bestaat uit stenen van grote afmetingen. 4 van die grote stenen zullen de hoekstenen geweest zijn. Want het blijkt uit de volle van de beschrijving, als de engel met Johannes gaat meten, dat die stad de vorm van een kubus heeft. Dus dan moeten er ook 4 hoekstenen zijn. En dit fundament, dat is zonder enig gebrek. En we weten natuurlijk allemaal wel dat het fundament van het allergrootste belang is ook onder deze muur. Want als het fundament niet deugt, dan kunnen de scheuren in de muur ontstaan en dan kan je op een gegeven moment problemen krijgen dat die muur in kan storten. En zo is toch ook in ons persoonlijke leven, gemeente. Als het fundament onder ons bestaan niet in orde is, dan kunnen er ook scheuren komen en dan kan die vijand zomaar binnenkomen met alle gevolgen van dien. Maar dit fundament wat door de Heer zelf onder de muur van die stad gelegd heeft, daar kan geen enkele scheur in ontstaan, want dat is een volkomen werk wat de Heer gedaan heeft. Want hij is immers de kunstenaar en bouwmeester daarvan. En daarom hoeven we niet te twijfelen aan dit fundament. En gemeente, als we nu goed kijken dan naar dit fundament, wat zien we dan? Wel, daar staan namen opgeschreven. Welke namen zijn dat nu? Wel, zojuist zagen we dat het de namen van de kinderen Israëls waren en nu zien we dat het de namen van de 12 apostelen van het Lam zijn. De apostelen die hebben in de tijd dat ze uitgetrokken zijn, hebben ze op het Lam mogen wijzen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld in weg draagt. Zo is Johannes de Doper bij de Jordaan begonnen en dat hebben de andere apostelen op dezelfde wijze mogen doen. Door hun arbeid hebben ze overal gemeenten mogen stichten. En later hebben de apostelen brieven geschreven om die gemeente te versterken in het geloof. Om ze op te bouwen in het geloof. De Heer heeft zijn kerk gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Daar is de Heer Jezus de uiterste hoeksteen van. Nu is het prachtige wat je hier de lijnen weer ziet lopen, gemeente. Want waar zijn de apostelen begonnen met het verkondigen van het evangelie? Precies, in Jeruzalem. Want daar moesten ze blijven tot de Heilige Geest uitgestort was. En dan moesten ze uitgaan tot het einde der aarde om overal het evangelie van vrije genade te verkondigen. En waar eindigen ze? Precies, hier ook weer in Jeruzalem, maar dan in het hemeltje Jeruzalem. Zo gaat het dus van het aardse naar het hemeltje Jeruzalem. In het aardse Jeruzalem, daar is op de Pinksterdag de oogst begonnen. Omtrent 3000 kwamen er op die eerste Pinksterdag tot geloof en bekering. Nadat Peter zo duidelijk gezegd dat die Christus die jullie gekruisigd hebben. Ze werden verslagen in het hart en moesten uitroepen, wat moeten wij doen, maar de broeders. Wanneer de Peter mocht zeggen, geloof in de Jezus Christus en gij zult zalig worden. En hier zien we nu in het hemelse Jeruzalem samenkomen de volle oogst die daar in Jeruzalem op de Pinksterdag begonnen is. Zowel de 12 stammen van Israël als de 12 apostelen van het Lam zijn dienstbaar aan de Here. En zo zien we ook duidelijk de eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament, wat we niet los moeten laten. De namen van de poorten en de fundamenten van de stad, daar staan dus de namen in geschreven. De apostelen van het Lam, ze mochten ieder op de plaats waar ze werden geroepen gezanten van Christus wegen zijn. Overal waar ze kwamen, hadden ze maar één doel, mensen oproepen tot geloof en bekering. Ze mochten de boodschap van verzoening met God dankzij het offer van Christus verkondigen. En die prediking is tot op de dag van vandaag de grondslag onder de gemeente van het nieuwe verbond. En als dat dit fundament is, gemeente, dan deugt er iets niet. Waar de apostelen ook kwamen, en wij hebben vandaag niet anders te doen, en dat is de bouw op dat een en hetzelfde fundament. Dat verandert nooit en ten nimmer. Ook al wordt aan alle kanten gezegd dat we het vandaag anders zouden moeten doen. Maar zoals een mens nog steeds op dezelfde wijze wordt geboren, wordt hij ook nog steeds op dezelfde wijze wedergeboren door woord en geest. Want de apostelen, wat deden ze? Brachten de prediking van de rijke Christus voor een arme zondaar. Dat is ook vandaag onze taak. Om het woord van God te bedienen naar de wil en de mening van de Heilige Geest. Want anders zal het voor u, voor jou, voor mij geen dageraad hebben. En dan kunnen we maar één ding doen, gemeente. En dat is voortdurend afwijzen van onszelf en heenwijzen naar hem. Want ik kan u niet zalig maken. Maar ik mag u wel verwijzen naar hem die dat wel kan. En ook wil doen. Want de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel maar één naam gegeven door welke we zalig moeten worden. En dat is de naam Jezus Christus. Wat een wonder is het dan ook als je straks die stad binnen mag gaan. Dat je hier door de Heer, door middel van zijn woord, werd opgezocht. Dat hij je te sterk geworden is. Dat hij overtuigd heeft van je zonden en je schuld. En dat hij heen gewezen heeft naar hem die de schuld voor zijn rekening heeft willen nemen. Dat je in plaats van de slaaf van de zonde een volgeling van het Lam mocht worden. Dat je mag weten, ook mijn zonde heeft hij voor zijn rekening genomen. Iedereen die in de stad van God een woning krijgt toegewezen, kan het niet begrijpen. Hoe is het mogelijk, Heere, dat u naar zo een als ik ben, hebt om willen zien? Dat hij je zonde heeft verzoend in het bloed van het Lam. En als je dan die namen vanmorgen nog weer leest in het fundament, dan word je elke keer weer eraan herinnerd. Hoe het daar in Jeruzalem begonnen is door middel van de apostelen. En dat zo'n evangelieprediking door de hele wereld gegaan is, ook hier in ons eigen land is gekomen. Dat is een eeuwig wonder. De namen van de apostelen van het Lam staan op het eeuwige fundament. Wat betekent dat nu, gemeente? Wel, dat de gemeenschap in Christus mogen hebben met het offer aan Christus als grondslag. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op het offer van zijn Zoon. Gelegd op het Lam. Dat hij zichzelf ten brandoffer had voorzien. Voor al de zijnen. En dan kan ik niet anders zeggen, dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschied. En het is een wonder in mijn ogen, ik zie het maar, de gronden kan ik het niet. Dan blijft er enkel alleen maar verwondering aan onze kant over, gemeente. En tot slot is er dan nog iets waar we even bij stil mogen staan. Iets heel bijzonders. Want het gaat om de 12 namen van de apostelen van het Lam. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, welke 12 namen staan er precies geschreven? Want de naam Judas is weggevallen. Wel, er wordt verder niets over gezegd, dat moeten we dan ook maar laten rusten. Maar één ding weet ik wel. En dat is de naam van Johannes er zeker ingestaan heeft, de apostel der liefde. En Johannes moet dat gezien hebben. En er zal ongetwijfeld heel wat door hem heen gegaan zijn. Dan kun je natuurlijk ook weer lang en breed over doorpraten wat er allemaal door hem heen gegaan zal zijn. Maar Johannes vertelt er niets van. Tot het einde toe is hij trouw gebleven aan de opdracht die hij van de Heer gekregen heeft om alles wat hij gehoord en gezien heeft op te schrijven. Hij geeft door aan ons, opdat ook wij bij de Heer terecht mogen komen. Nu zal er ongetwijfeld ook door u, door jou, heel wat heen gegaan zijn als de Heer in je leven gekomen is. Dat je mag weten, mijn naam staat ook opgetekend in het boek des levens van het Lam. Een wonder toch, als de Heer zo overgekomen is met zijn genade. Dan mag je daar van tijd tot tijd ook met elkaar wel over spreken. Met het psalmdichter. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan heb je ook uitzicht. De heerlijke toekomst, want dan mag je het mee gaan zingen. Ik ben reizend naar die stad, waar Christus licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn, bevrijd van zorg en pijn. Amen. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 66, het 8e vers, wat ik zojuist aanhaalde. Komt, luister toe, gij Godsgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God dit ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. 8e vers van Psalm 66.